Welkom bij Klimaat van Vandaag, een podcast over klimaatwetenschap en klimaatbeleid, waarin we uitleggen hoe onze aarde werkt en je bijpraten over de actuele stand van ons klimaat. Vandaag gaan we het hebben over het Klimaatakkoord van Parijs, iets waar je ongetwijfeld veel over hebt gehoord. Waar gaat dit akkoord precies over? Welke doelstellingen en verplichtingen zijn er aangegaan? En wat is precies de wetenschap erachter? In deze aflevering geven we je de ins en outs van Parijs. En zoals gebruikelijk beginnen we met de actualiteiten. Wat is er recent gebeurd en wat is op dit moment de stand van de CO2-meter? Eerst even iets in het nieuws.
Ja, de natuurkunde Nobelprijzen zijn bekendgemaakt. En dit jaar is het extra interessant helemaal voor de klimaatwetenschap. Want voor het eerst sinds het ontstaan van de Nobelprijs is er klimaatgerelateerd onderzoek genomineerd en gewonnen. En deze Nobelprijs dit jaar wordt door 3 mensen gedeeld. En 1 daarvan is Klaus Hasselmann. En het onderzoek van Klaus Hasselmann is heel relevant voor vandaag. Denk bijvoorbeeld aan de weervoorspellingen. Mensen kennen wel het pluim, dus het uitwaaien van de temperatuurverwachtingen. Denk bijvoorbeeld aan de wintermaanden. Soms zijn de verwachtingen voor plus 10 graden Celsius of min 5 graden Celsius. Nou, hoe kan er nou zoveel variatie in de pluim ontstaan?
Dus die pluim is dus dat je misschien wel het weer nu precies weet. En over een dag weet je dat misschien met een beetje variabiliteit, maar over 5 dagen heb je best wel wat onzekerheid. Dus de pluim refereert dus naar dat je dat de onzekerheid toeneemt met de tijd, zeg maar, hè? Even ja. Als aanvulling.
Ja, dat klopt helemaal, Mark. In die weervoorspellingsmodellen moeten we als begintoestand het huidige weer van vandaag de dag eigenlijk op dit moment weten. En vervolgens voorspellen we dat, we laten dat weermodel lopen. En daardoor krijg jij een voorspelling, zeg, over 5 dagen. Alleen, er zitten onzekerheden in de toestand van het weer dat we op dit moment weten. We hebben namelijk niet op iedere centimeter nauwkeurig hoe warm het overal is. En dit zorgt er dus voor dat je dus kleine onzekerheden krijgt. En die onzekerheden kunnen uitgroeien tot hele grote verschillen tussen iedere weersimulatie. Ja, je ziet het dus eigenlijk al, daardoor krijg je een bepaalde wisselvalligheid. Ja, een chaotisch systeem wordt het ook wel genoemd. En deze chaos, je kan je natuurlijk voorstellen van, dat betekent als het weer chaos is, dan zal het ook al voor andere delen van het weer voorspellen dat het ook chaotisch is. Dus kunnen we eigenlijk wel iets zinnigs zeggen? Nou, en Hasselmann heeft in zijn onderzoeken eigenlijk laten zien dat ook al is het weer chaotisch, dat hoeft niet per se te zeggen dat we niks meer over die voorspellingen kunnen zeggen. En dat het daadwerkelijk wel een bepaalde gemiddelde kunnen uitrekenen of andere karakteristieken kunnen definiëren daaraan. Nou, en deze ontdekking die hij heeft gedaan in de jaren 70 en eigenlijk al die studies daartoe, heeft hem uiteindelijk nu, het hoogste haalbare dat hij de Nobelprijs heeft gekregen in 2021 voor natuurkunde.
Nou, gefeliciteerd Hasselmann van podcast Klimaat van Vandaag.
Ja, en een tweede actualiteit, Mark. We hebben weer een vraag gekregen.
Ja, ja.
Kan je deze eventueel introduceren?
Ja, we kregen een reactie over toen we het hadden over factoren die klimaatverandering kunnen veroorzaken. We waren een soort detective in de vorige aflevering, waarin we keken naar variaties in de zonnekracht en ook variaties lokaal over de aarde, zoals bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting die dan ergens voor een tijd of een aantal jaar een verkoeling veroorzaakt, zulke soort dingen. Nou, en in dat onderzoek noemden we ook dat er in de middeleeuwen, zeker in de begin- en hoogmiddeleeuwen, een relatieve warme periode was. Net zoals in de Romeinse tijd, die hebben we geloof ik ook genoemd. En dat klopt nog steeds, hè? Dus dat waren regionale effecten. En omdat het eigenlijk regionale effecten zijn geweest en niet globaal zoals het nu is, zijn die events eigenlijk heel anders dan wat we nu zien. Dat was het punt dat we toen maakten. Maar we kregen er ook reacties op, want er was toch ook zoiets als de middeleeuwse ijstijd. Ja, dat wordt wel eens genoemd. Nou, dat klopt eigenlijk in de laat-middeleeuwen, tot aan, denk ik, geloof ik, iets van 1650 zelfs, die periode, is er ook een periode van relatieve koelte geweest. En dat wordt ook wel eens in de volksmond de Little Ice Age genoemd, de kleine ijstijd. En de precieze oorzaken van deze Little Ice Age, dus eigenlijk de relatieve koude periode, en dan praat je over 0.2 of 0.1 graden gemiddeld over de aarde kouder dan daarvoor. Dus dat zijn niet, je praat niet over Ice Ages als in de animatiefilm, zeg maar. Dat is echt gewoon een heel klein beetje kouder gemiddeld. Nou, en oorzaken daarvan, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk eigenlijk. Er is nog onderzoek naar. En een aantal voorgestelde oorzaken zijn inderdaad verhoogde vulkanische activiteit, zoals we eerder hebben genoemd. Veranderingen in de oceaancirculaties, dat zijn vaak veel complexere verhalen ook, om dat goed te duiden. Ook wel een verlaagde zonneactiviteit. Dus, en misschien is het een combinatie van al deze dingen, hè? En dat zal, daar zal ergens de waarheid liggen. Maar nou ja, mocht daar een keer een leuke doorbraak in zijn in het onderzoek daarin, zullen we dat zeker noemen in deze podcast.
Ja, en dan kijken we nu nog even naar de CO2-meter voor deze week. Deze week hebben we een concentratie van 413 en vorig jaar was dat 411. En dat is een toename van 0,5%. En in absolute waardes is dat een toename van 2 ppm. Nou, en om dat wat meer in perspectief te plaatsen, daar hebben we ook een opmerking van gekregen. Klopt. Van, nou, wat betekent dit nu eigenlijk? Nou, als we kijken naar de jaren 60, over die 10 jaar, hebben we een toename van 1 ppm in CO2 ieder jaar. En dat is nu het dubbele, ruim 2. Dus je ziet ook dat de concentratie of de toename in CO2 versnelt. Dus het accelereert, dus we pompen steeds meer CO2 en sneller de atmosfeer in. Dus die stijgingen worden ook groter.
En daarom noemen we dus elke keer bij de CO2-meter ook wat het verschil is ten opzichte van vorig jaar. Want dat is dus ook langzaam, in elk geval in de lange termijn, langzaam aan het versnellen. Nou, en dat is het interessante om bij te houden.
En dit is natuurlijk een mooi bruggetje naar de aflevering van vandaag.
Dat klopt inderdaad. Want laten we eens eventjes de balans opmaken. We hebben 3 afleveringen nu gehad. De eerste ging over wat klimaat eigenlijk is. De tweede over het belang van koolstof en wat het broeikaseffect precies is. En de derde bevatte eigenlijk een soort schaduwzijde daarvan. Namelijk, als je nou te veel koolstof krijgt en een te sterk broeikaseffect, wat gebeurt er dan? Nou, dan hadden we een tipje van de sluier over wat klimaatverandering inhoudt. Daar gaan we nu op voortbouwen, want vandaag gaan we het hebben over het Parijsakkoord. Een soort grote internationale effort om die klimaatverandering, waar we de vorige keer over hadden, tegen te gaan. Nou, de aflevering is opgesplitst in 2 delen. Het eerste gedeelte gaat over wat eigenlijk de aanleiding was voor die grote klimaatconferentie in Parijs. En ook over klimaatconferenties in het geheel. Dus we zetten het ook een beetje in perspectief. Waar komt Parijs vandaan? Het was zeker niet de eerste klimaatconferentie. We gaan een beetje daar de geschiedenis in. Nou, en in het tweede gedeelte zoomen we in op specifiek wat er is getekend in Parijs. En we bespreken een beetje de science erachter. Waarom dat daar zo besproken is.
En mag ik nu een keertje doen, Mark?
Ja hoor.
En dan nu naar de podcast. Ja, de introductie zei net al dat er dus heel veel verschillende klimaattoppen zijn geweest. Maar in eerste instantie, waarom zou je een klimaattop organiseren? Want er moet toch wel een bepaalde urgentie zijn. Er moet een bepaalde driver zijn waarom je ook een klimaattop wil organiseren. Nou, we hebben dat eigenlijk al in de vorige aflevering al uitvoerig besproken. Het klimaat verandert. Maar het klimaat verandert zo snel dat we dit nog nooit hebben gezien eigenlijk. En we zien ook van, ja, we moeten iets doen, want dit kan mogelijke catastrofale gevolgen hebben in de verre toekomst. Ja, en zoals je natuurlijk kan voorstellen is dat klimaat, maar ook klimaatbeleid, dat stopt niet aan de landsgrenzen. Want klimaat wordt door iets groters bepaald. Dus wij kunnen niet als Nederland het hele klimaat voor de wereld aanpassen. Daarvoor zijn er dus internationale afspraken nodig. En dit, ja, zoals het woord zegt, we hebben de hele wereld daarvoor nodig om het klimaatprobleem aan te pakken. Dus daarom moeten we helemaal de geschiedenis induiken van naar een van de eerste klimaattoppen of de klimaatconferenties. Mark, hoe zit dit in elkaar?
Juist, daarvoor gaan we naar 1979. Dat is eigenlijk niet eens zo enorm lang geleden, hè?
Dat is maar 40 jaar terug.
Klopt inderdaad, ja, zo ver terug is het niet. En wat er toen gebeurde is, was als eerste in de geschiedenis een internationale klimaatconferentie, georganiseerd door de World Meteorological Organization. Dat is al een veel oudere organisatie overigens, die bestond toen al iets van 100 jaar. Bestaat nog steeds trouwens. En die organisatie die bracht bij elkaar een hele grote groep wetenschappers om te praten over de, nou, op dat moment, nou, eerste verontruste berichten dat er een wereldwijde klimaatverandering gaande was. Nou, en dat werd dan op die conferentie besproken.
Ja, want je zegt net al, het was al iets gaande. Dus over wat voor temperatuurstijging hebben we dan ongeveer? in die periode.
Ja, ongeveer 0,4 graden Celsius. Dus je kunt je voorstellen dat er nog best wel veel discussie was, ook onder de wetenschappers toen. En ook van, wat moeten wij hiermee? Nou, er kwam ook een tweede versie van deze conferentie, ongeveer 11 jaar later. Maar ondertussen was er ook vanuit de wetenschappelijke wereld een beweging gaande van, wij moeten op een bepaalde manier al onze kennis bundelen in een groot rapport dat ook makkelijk gebruikt kan worden voor beleidsmakers en voor het brede publiek. Want dit is niet zomaar een probleem op het wetenschappelijke eilandje, zeg maar. Hè? En daarom werd er in 1988, dus even voor de duidelijkheid, dat is iets van 9 jaar na die eerste klimaatconferentie, 1988 werd het IPCC opgericht. Dat is iets wat je misschien ook afgelopen zomer veel in het nieuws hebt gezien. Dat is in het Engels het Intergovernmental Panel on Climate Change, in het Nederlands het Intergouvernementele Werkgroep in Zaken Klimaatverandering. Nou, dat is eigenlijk een soort hele grote groep wetenschappers van allerlei landen uit heel de wereld die samen een soort samenvatting maken, eens in de zoveel jaar, van alle klimaatkennis die we op dit moment hebben.
Ja, het is wel leuk inderdaad om dit te zeggen, want ik gebruik dit ook vaak voor mijn eigen werk. Want soms zijn er wel eens dat je wat literatuur nodig hebt. En dat is gewoon heel fijn dat je bepaalde secties, bepaalde hoofdstukken kan openslaan en dan kan je lezen van, oh ja, dit is een relevant artikel waar gewoon de laatste kennis is beschreven.
Ja, zoals je vroeger op de middelbare school zo'n examenbundel had, weet je wel, met allemaal, over elk onderwerp had je een soort samenvatting erover. Nou, dat hebben zij gedaan op alles rondom klimaat. Hè, dus, en dan heb je verschillende werkgroepen en één grote samenvatting gaat over de natuurkunde en één grote samenvatting gaat over de gevolgen van klimaatverandering. Zo zijn er verschillende onderwerpen waar ze op ingaan. Nou, en dat is dus een rapport. Het assessment report, zoals ze dat noemen. Dat komt eens in 6 jaar uit. En afgelopen zomer is er weer zo'n versie uitgekomen. Dus dat heb je misschien in het nieuws gezien. En daar was vrij veel, nou, ik zou niet zeggen commotie, maar vrij veel nieuws over. Wat zijn de nieuwste implicaties van de nieuwste state-of-the-art science rondom het klimaat? Nou, dat heb je misschien langs zien komen. Nou, een onderdeel van die grote samenvattingbundel is dat ze natuurlijk kijken naar de toekomst. Wat gaat er gebeuren in de komende eeuw en hoeveel graden gaan we stijgen met z'n allen en wat zijn daar de gevolgen van?
Ja, in het IPCC worden dus voorspellingen gemaakt en dat gaat over de voorspellingen eigenlijk aan het eind van de eeuw, dus in 2100 en alles wat ertussen plaatsvindt. Nou, je moet je natuurlijk voorstellen dat je die voorspellingen moet je niet interpreteren van, nou, het gaat overmorgen in 2100 gaat het regenen. Nee, dat doen ze niet, maar het zijn meer globale voorspellingen. En ze gebruiken daarvoor verschillende scenario's. En die heten ook wel languit shared socio-economic pathways. En dat zegt eigenlijk hoe de wereld op een sociaal-economisch vlak zich gaat ontwikkelen. Nou, en er zijn eigenlijk 5 verschillende scenario's. Ik zal er 2 noemen. In het beste scenario zorgen we dat we heel veel klimaatreducties, dus CO2-reducties toepassen, waardoor de temperatuur vrij beperkt blijft en komen we ongeveer rond de 1,5 graden uit. En in het slechtste scenario, wanneer dus de temperatuur hard stijgt, doen we eigenlijk geen klimaatakkoord, geen emissiereducties. We gaan gewoon normaal zoals we gewend zijn. Dus dat is ook wel het business as usual scenario. En dan komt de temperatuur ruim 4 graden uit.
Ja, en door die grote samenvatting heen waar we het over hadden, dat IPCC-rapport, kijken ze dus naar alle consequenties van die verschillende scenario's. En dat heeft dan weer zijn weerslag op wat het beleid daarmee moet doen. En daarom zijn die IPCC-rapporten zo relevant voor de klimaattoppen.
Ja, en het is ook belangrijk om te zeggen is dat de wetenschap maakt geen onderscheid tussen die 5 verschillende klimaatscenario's. Dit is eigenlijk de klimaatwetenschap zegt van, nou, dit zijn de mogelijke toekomstscenario's. Dit zijn alle gevolgen. En het is nu aan de beleidmakers, dus aan de politiek, van wat gaan jullie mee doen? Oké, maar dit was even een klein uitstapje over het IPCC, wat in 1988 is opgericht. We hebben nu al 6 edities gehad, maar we gaan weer verder terug naar de tijdgeest. De volgende grote klimaattop is de zogenaamde Earth Summit en die was in Rio de Janeiro in 1992. Kan je daar wat verder over vertellen, Mark?
In 1992 in Rio de Janeiro is er een hele grote conferentie die groots de geschiedenisboeken ingaat. Inderdaad, de Earth Summit is eigenlijk een colloquiale naam geworden voor deze grote conferentie, want hier werd, nou ja, dat is een paar jaar na het vallen van de Berlijnse muur, de Koude Oorlog was net geweest. Het was een beetje een grimmige tijd nog in de internationale samenwerking. Temperatuur is ongeveer 0,6 graden gestegen al. Hè, dus je ziet iets meer effect. Maar te midden van dit alles werd het grote VN-klimaatverdrag getekend.
Ja, en wat staat er in dat klimaatverdrag? Want er zijn natuurlijk wel afspraken die gemaakt zijn door de international community.
Zeker. Eigenlijk werden daar de eerste emissiereductiedoelen gesteld. Hè? Dus we hebben het gehad over klimaatverandering en de link met het broeikaseffect. Oftewel emissies die wij doen, het uitstoten. Hè? Emissie is uitstoten van broeikasgassen. Dat veroorzaakt die klimaatverandering. Dat werd toen ondertussen ook in 1992 al vrij duidelijk. En in dit VN-klimaatverdrag werden de eerste doelen gesteld om die emissies tegen te gaan. Nou, en dat was in eerste instantie alleen maar voor westerse landen. Dus dan had je Amerika, Canada, Australië, grote delen van Europa, ook Oost-Europa zat hierbij en Rusland. Japan zat hier ook bij, maar heel veel belangrijke uitstoters, althans landen die nu uitstoters zijn, dus China, India, Brazilië, die zaten daar nog niet bij. Dus er werd een onderscheid in gemaakt. Er werden dus een eerste doel gesteld van, joh, in 1992 is het, laten we per het jaar 2000 een grote reductie hebben volbracht. Dat was een beetje het idee. Van, joh, de komende 8 jaar gaan we hier aan werken. En daar in dat grote VN-klimaatverdrag werd dus ook opgetekend, dit is iets dat we in de gaten moeten houden. Dus elk jaar gaan wij nu een grote meeting houden. En die meetings noemen ze de Conference of the Party meetings. Dus dat is COP meetings.
Dus de COP meetings.
Dus de COP meetings, inderdaad. Zo wordt het in de volksmond veel genoemd. En die tot vandaag de dag, ook dit jaar, worden die COP meetings gehouden.
Ja, oké. Dus we gaan nu verder met de COP meetings. Want na VN begint dus de COP meetings. En dan gaan we dus helemaal naar 95 toe. Dus 3 jaar verder na het VN-verdrag. En de eerste COP meeting werd in Berlijn gehouden. Vervolgens COP 2 in Genève. Nou, we noemen deze niet in specifiek, want er werd niet zoveel baanbrekende resultaten geboekt. Maar de derde COP meeting, daar gebeurde wat interessants. Dat was in Kyoto in Japan.
Ja, daar heb je waarschijnlijk veel over gehoord, namelijk het zogenaamde Kyoto-protocol. Heb je ongetwijfeld wel eens wat van gehoord, maar ongetwijfeld ook wel zoiets van, ja, wat werd daar ook alweer besproken in die Kyoto-conferentie? Nou, daar hebben de lidstaten van het VN-klimaatverdrag hebben daar het Kyoto-protocol getekend. Dat is dus 1997. Temperatuurstijging was tussen 0,6 en 0,7 graden Celsius ongeveer. Er werden een aantal revolutionaire dingen besproken hier.
Ja, één daarvan is bijvoorbeeld de Emission Trading System. En dit betekent dat wanneer jij op papier te veel uitstoot, dus Nederland stoot bijvoorbeeld nog steeds te veel megaton CO2 uit, dan mochten ze dus emissierechten van landen opkopen die te weinig uitstoot hadden. Dus zo kon Nederland op papier, dus bijvoorbeeld deze datareductie-doelstelling halen.
En een andere was dat ze verder gingen in die emissiereducties. Hè? We hadden het net over dat in de VN-klimaatverdrag de eerste voorzichtige doelstellingen werden gehaald, van je moet zoveel procent reductie hebben per 2000. Dat werd verder gezet in het Kyoto-protocol. Zeiden ze, hè, dat Kyoto-protocol is getekend in 1997, zeiden ze per 2012 moet je 5% reductie hebben, gemiddeld. En dat, wat het cijfer precies was per land, dat verschilde dan. Hè? Dus de EU had iets van 8% en de VS iets van 7%.
Ja, en om dit even scherp te hebben, dan is het een datareductie ten opzichte van 1990, toch?
Ja, ja, ja. Dus ze kijken, dat is goed om erbij te zeggen. Ze kijken, we hebben een uitstootlevel bij 1990. En dan willen we eigenlijk zoveel mogelijk terug naar de waarde van toen. Maar goed om te weten, dat Kyoto-protocol was dus nog steeds vooral voor westerse landen. En bijvoorbeeld de VS en de Canada, die hebben het niet geratificeerd. Dus waar zij ook wel onderdeel waren van het VN-klimaatverdrag, hebben ze niet dat protocol geratificeerd.
Oké, dit was natuurlijk een hele belangrijke meeting. Afspraken zijn gemaakt voor 2012. Nou, heel veel COP-meetings in de tussentijd geweest. En vervolgens komen we steeds dichter bij die 2012. Hè? En bijvoorbeeld een belangrijke was COP-meeting 15 in Kopenhagen, 2009. Ja, nog 3 jaar voordat Kyoto afliep. Dus wat gaan we eigenlijk na Kyoto-protocol doen? Waren er al nieuwe protocollen opgesteld toen?
Nee. Dus ze zeiden bij het Kyoto-protocol was het idee dat ze inderdaad dus een vervolg zouden geven na 2012. En Kopenhagen mislukte daarin. En uiteindelijk was het in 2012 zelf, in Doha, dus in Qatar, dat ze eigenlijk een verlenging van het Kyoto-protocol gingen ondertekenen. Dat noemen ze ook wel het Doha-amendement. En dat is eigenlijk een verlenging van Kyoto tot aan 2020. Nou, en opnieuw was dit een selectie van landen die hiermee doorgingen. Hè, dus weer even een change van table, zeg maar. Dus Japan, Rusland, Nieuw-Zeeland zaten er allemaal niet in. Wel gingen de doelstellingen iets verder. Die gingen namelijk naar 15% van de emissiereducties, waar het Kyoto-protocol zelf tussen de 5 en 8 zat. Hè, dus dat ging wel wat verder, maar opnieuw echt maar een selectie van landen die tot 2020 afspraken hadden.
En nu gaan we nog 3 jaar verder naar Doha en dan komen we in Parijs aan. En daar gebeurde echt iets opmerkelijks waar we vandaag de dag mee te maken hebben.
En daar gaan we zo verder op in.
We zijn nu bij het tweede onderwerp van de podcast aangekomen en dat is het Klimaatakkoord van Parijs, wat in 2015 is afgesloten. Dus dat is 6 jaar geleden. Laten we eerst gewoon kijken naar de algemene afspraken uit het akkoord. Mark, wat zijn deze?
Yes, dus eerst even een aantal algemene punten over het akkoord. Hè, wat maakt dat Parijsakkoord zo bijzonder, is dat het voor alle lidstaten is van het VN-klimaatverdrag, waarin eerder, het Kyoto-protocol ook wel over alle lidstaten ging, maar de echte doelstellingen in emissiereducties en dergelijke, dat ging vooral over een aantal westerse landen. Dus dat is ook al vrij bijzonder. Dus je hebt in één keer een groot akkoord waarin er met z'n allen wordt gezegd, we gaan allemaal werken aan het zorgen dat er, de temperatuurstijging beperkt blijft. Alle 190 staten gaan meewerken. Dus dat is al belangrijk. Het is een akkoord dat inging in de herfst van 2016. Dus dat is ongeveer 5 jaar geleden. En het kon alleen maar ingaan als 55 landen van die 190, die samen minstens 55% van alle emissies voorstellen, het akkoord gingen ratificeren. Dus even voor de duidelijkheid. Ze gingen er dus voor zorgen dat je dus niet met de situatie kon zitten dat jij als enige land of maar in een handvol landjes heel veel doelstellingen ging doen om heel hard aan het klimaat te werken, terwijl alle andere landen gewoon lekker hun eigen ding gingen doen. Ze lieten het akkoord alleen maar ingaan als er voldoende landen die voldoende uitstoot hadden van het globale uitstoot mee gingen doen. Dan even de afspraken in vogelvlucht. Eigenlijk en de meest bekende en soort samenvattende afspraak van het klimaatakkoord is dat ze per 2100, dus bij het einde van deze eeuw, de temperatuurstijging ten opzichte van dat referentiepunt, waar we het al vaker ook in de afgelopen aflevering over hebben, dus de temperatuurstijging ten opzichte van de 19e eeuw, toen we nog geen uitstoot hadden, zou je even zo kunnen zeggen, dat ze die willen beperken tot 2 graden en het liefst binnen de 1,5 graad.
Ja, en die verschillen tussen 1,5 en 2 graden gaan we zo bespreken.
Juist, die zijn dus eigenlijk heel relevant. Maar goed, dit is ongeveer hoe ze het verwoorden. Dat is een beetje het doel. Nou, dat is eigenlijk het hoofddoel en het eerste doel. Maar er zijn nog een aantal andere doelen die misschien minder bekend zijn van het Parijsakkoord. Een ander onderdeel is dat ze elke 5 jaar moeten rapporteren wat de specifieke landen allemaal doen om emissies te reduceren. Dus elke lidstaat moet dit nu rapporteren. Dat noemen ze de National Determined Contributions. Dat is een NDC, dat mag je verder vergeten, maar misschien zie je het af en toe in het nieuws. Dus elke 5 jaar moet je dat specificeren.
Dus 5 jaar na Parijs was 2020, maar dat kon natuurlijk niet doorgaan vanwege de coronacrisis. En daarom is de aankomende meeting, die uitgesteld is van Glasgow, is daarom zo relevant, want dit is precies na die 5 jaar.
Juist. We komen zo meteen nog helemaal op het einde nog even terug als een soort vooruitblik naar Glasgow. Dus daar komen we nog op terug. Maar inderdaad, dus in 2015 heeft elke lidstaat gezegd, dit gaan we doen. om die doelstellingen van 2 graden en het liefst 1,5 te halen. En dat moet dus nu worden geüpdate. Nou, die eerste doelstellingen van elke lidstaat, die waren in Parijs al vastgelegd. En in Europa was dat bijvoorbeeld dat we zeiden, want vaak in die Parijs overleggen, maar ook in de overleggen richting Glasgow, gaan wij als Europa, trekken wij als geheel op. Nou, en vanuit Europa zeiden we willen 40% van al onze uitstoot reduceren. En zo kan dat dus ook verschillen per lidstaat, precies de plannen zijn.
Ja, want dat kan je natuurlijk voorstellen, is dat wanneer jij een niet zo welvarend land bent, is dat er nu eigenlijk wordt gezegd van, ho, stop eens even, jij mag niet meer zoveel uitstoten, terwijl de westerse landen, onder andere Nederland, heel veel economische groei heeft doorgemaakt door zoveel CO2 uit te kunnen stoten. En daarom is er ook in het klimaatakkoord opgenomen, is dat de rijkere landen, dus de ontwikkelingslanden, of ja, toch wel de minder welvarende landen, een extra financiële support geven. Er is een bepaald fonds, waar onder andere Nederland aan deelneemt, om deze ontwikkelingslanden sneller de energietransitie door te gaan. Dus deze ontwikkelingslanden hoeven niet weer eerst steenkoolcentrales te maken, et cetera. Ze kunnen eigenlijk gelijk die transitie sneller doormaken. En dat heeft natuurlijk ook veel voordelen om de klimaatdoelstelling te halen.
Ja, ja, en dat fund, dat noemen ze de Green Climate Fund, dat wordt ook wel gebruikt om landen aan te passen aan klimaatverandering. Hè? Dus wat we ook al eerder hebben genoemd, is dat er landen rond de evenaar sterkere effecten krijgen van klimaatverandering. Sterkere zeespiegelstijging, meer droogtes dan bijvoorbeeld in Nederland. En daarom kunnen zij dat geld goed gebruiken. Dat is ook onderdeel van het klimaatakkoord in Parijs geweest. Yes.
Maar Mark, er is nu ook zo genaamd de Green Deal. Die is eigenlijk in 2019 tot stand gekomen. En daar hebben ze het al over een 55% reductie. En jij zei net 40% reductie in het Parijsakkoord. Dus hoe zit dat precies?
Nou, misschien lopen er nu een aantal dingen een beetje voor de luisteraar door elkaar. Hey, ik kan me best voorstellen, we horen iets over een Green Deal. We horen over hoe Parijs het Europese beleid allemaal beïnvloedt. Dus laten we eventjes alles op een rijtje zetten. In 2015 was het Parijsakkoord ondertekend. En daarin waren ook de eerste EU-doelen gesteld. Hè? Die National Determined Contributions, waar we het eerder over hadden. En binnen de EU verschilt dat dus per land. Maar goed, EU had daar een doelstelling gezet. En dat was dus 40% reductie van alle emissies ten opzichte van 1990. Per het jaar 2030. Nou, in de loop der jaren, dus sinds die 2015, is dat bijgesteld. Onder andere kwam er in 2018 een rapport uit van dat IPCC, waar we het eerder over hadden, dat ook heel duidelijk het verschil tussen 1,5 graad en 2 graden heel duidelijk neerzette. Het werd steeds meer duidelijk, ook naar de beleidsmakers toe, van die 40% reductie per 2030, dat gaat er niet, dat is niet genoeg. Niet voldoende. Dus in de loop der jaren rond 2018 is dat ook bijgesteld naar 55%. En dat is ook nog eens benadrukt door onder andere onze Nederlandse Frans Timmerman op EU-niveau toen hij in december 2019 kwam met de Europese Green Deal. Daar heb je misschien ooit wel eens wat over in het nieuws gelezen. En die Green Deal is eigenlijk een reeks beleidsvoorstellen. Waarin hij eigenlijk tot doel stelde, wij willen in 2050, dus dat was ook nog eens wat anders dan die in eerste instantie die reducties die ze tot 2030 stelden. Met die Green Deal gingen ze vooruitkijken naar 2050 en zeiden, we willen dan als Europa soort van het eerste continent zijn waarin we klimaatneutraal zijn. Dus dat was een heel ambitieus iets, was best wel revolutionair toen in 2019. Nou, dat was een reeks beleidsvoorstellen en er gaat natuurlijk wat administratie overheen. Er moet een klimaatwet omheen komen daar hebben ze aan gewerkt. En in afgelopen juli 2021, dus afgelopen zomer, misschien heb je het ook wel gezien in het nieuws, is er dus een EU-klimaatwet voorgesteld en ingestemd en die is dus ook ingegaan. Dat is een pakket dat ook wel de Fit for 55 wordt genoemd, die nog net iets verder gaan dan de al eerder voorgestelde Green Deal. En nou ja, het idee van die klimaatwet is dus om Europa uiteindelijk in 2050 helemaal klimaatneutraal te krijgen. Dus zo zie je dat er ook gaandeweg eigenlijk met de jaren, in de afgelopen 5 jaren al heel veel gebeurd is in de ambities die Europa heeft gesteld. Terwijl dat eigenlijk uiteindelijk allemaal begonnen is in Parijs. En nu in 2021 hebben we een klimaatwet die eigenlijk hele ambitieuze doelen stelt. Maar zoals we al helemaal aan het begin zeiden van dit gedeelte, is dat er dus in Parijs wordt gezegd, ja, we willen eigenlijk 2 graden, maar liever nog die 1,5. Dat klinkt natuurlijk niet heel wetenschappelijk. Dat klinkt een beetje natte vingerwerk eigenlijk. Maar misschien kunnen we toch even wat wetenschappelijk zeggen over waar komt die 2 vandaan, waar komt die 1,5 vandaan en waar zit eigenlijk het verschil tussen die 2?
Ja, die 1,5 graad. En nog even ter herinnering voor de luisteraar, dit gaat om de temperatuur in 2100. Dus over 80 jaar vanaf nu. En er zijn er verschillende scenario's, maar 1,5 of 2 is maar 1,5 graad verschil. Kan dat zoveel uitmaken? En wat gebeurt er als we bijvoorbeeld boven de 2 graden uitkomen? Dus wat het klimaatakkoord van Parijs ons absoluut niet toelaat. Daar moeten we echt ver onder blijven. Nou, dan gaan we even naar de wetenschap toe. Want hier is best wel veel studies naar gedaan. En ze hebben toch wel wat kunnen deduceren van waarom we echt heel graag onder die 2 graden willen blijven. Dus laten we eerst gewoon kijken naar verschillen tussen 1,5 en 2 en dan doen we straks wat er gebeurt boven de 2 graden Celsius. Kijken we bijvoorbeeld naar het zeeijs op de Noordpool. Dus onthoud, op de Noordpool ligt er geen ijs zoals op Antarctica, waar echt landijs ligt. Maar op de Noordpool ligt alleen maar zeeijs. Dus heel veel gevoelig voor temperatuurveranderingen.
Ja, en veel dunner hè, dan wat er op Antarctica ligt, maar een paar meter dik eigenlijk.
Ja, exact. En wat er dus gebeurt wanneer de temperatuur 1,5 graden stijgt in 2100, dan is eens per 100 jaar is de Noordpool, het zomerzeeijs, volledig verdwenen. En bij 2 graden is dit niet eens per 100, maar dit is eens per 10 jaar. Dus dat is echt een reductie van een factor 10. Dat is ontzettend vaak.
Ja, en een ander verschil tussen 1,5 en 2 graden is als we kijken naar koraalsystemen. Dus laten we eerst eens de 1,5 graad case bekijken. Dat is eigenlijk al behoorlijk slecht nieuws voor koraalriffen. Hè, dus als per het einde van deze eeuw de wereld 1,5 graad gestegen is, dan is zo'n 70% tot 90% van alle koraalriffen volledig uitgestorven op de aarde. Je zou zeggen dat is al verschrikkelijk. Maar als je kijkt naar het scenario waarin de wereld 2 graden is gestegen, is 97% van alle koraalriffen uitgestorven. Oftewel, we hebben maar 3% over. Dus dat is dan toch wel echt een groot verschil. En koraalriffen, dat is niet alleen maar mooi om te zien, maar spelen opnieuw ook een ontzettend belangrijke rol in de ecologie en de visserijen en de haaienpopulaties onder andere over de wereld.
Ja, en een ander punt is als je het inderdaad hebt over andere ecologische factoren, is dat ook insecten sterven uit. 6% van alle insectsoorten sterven uit bij 1,5 graden stijging. En dit neemt toe tot 18% bij 2 graden stijging. Nou, dan denk je natuurlijk, ja, insecten, super irritant, die je vaak in de zomer al die vliegen om je hoofd hebt zitten. Nou, fijn. Maar dit zijn niet alleen die irritante vliegen, maar er zijn ook bijvoorbeeld bijen, wespen, die natuurlijk ook weer voor bestuivingen veroorzaken. En dit heeft dan weer invloed voor bijvoorbeeld boeren, voor voedselvoorziening.
Ja, en een ander iets dat inderdaad veel meer de mens raakt, is als je bijvoorbeeld kijkt naar hittegolven. Als je nou naar die 1,5 graad kijkt, dat scenario, dan eens per 5 jaar is 15% van de wereldbevolking heeft dan een sterke hittegolf. Als je naar 2 graden gaat, is het niet 15% van de wereldbevolking, maar 35% van de wereldbevolking die eens per 5 jaar een hittegolf heeft. Hè, dus dit zijn allemaal voorbeelden waarin 1,5 graad echt een cruciaal verschil maakt. En dat is ook onder andere reden waarom er in het klimaatverdrag ook zo'n duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen die 2 en die 1,5 graad.
Maar stel je voor, we gaan nu over de 2 graden heen. Dus dan kan je natuurlijk voorstellen dat deze veranderingen nog extremer worden. Dus nog vaker hittegolven, nog meer insecten sterven uit, et cetera, et cetera. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar zeespiegelstijging, is maar 10 centimeter verschil tussen 1,5 graden en 2 graden. Dus van je gaat van 40 centimeter stijging in 2100 naar 50 centimeter stijging van 2100. Maar bij pak een beetje bij 4 graden toename, kan dit zelfs nog ruim een extra meter erbij optellen. En dan hebben we het niet meer over 10 centimeter verschil, maar een extra meter. Nou, dat is voor Nederland, een laagliggend land, is dat echt ontzettend problematisch. Dan kunnen de dijken kun je nog wel hoger bouwen, maar dat, op een gegeven moment houdt het op. En waarom kan er nou opeens een extra meter bij komen? Nou, dat komt door zogenaamde kantelpunten in het klimaatsysteem. Wanneer er, ja, de temperatuurtoename te snel gaat, kan je bepaalde transities krijgen, waardoor je eigenlijk onherstelbare schade hebt. En één onherstelbare schade bijvoorbeeld voor zeespiegelstijging is dat de West-Antarctische ijskap in een ontzettend rap tempo afsmelt. De kans dat het echter gebeurt is vrij klein, maar als het gebeurt hebben we echt een gigantisch probleem als mensheid.
En die kansen worden steeds groter naarmate je veel warmer wordt. Dus die kantelpunten, daar willen we niet eens in de buurt van zitten. Want dat is eigenlijk de message die we hier ook hebben inderdaad.
Ja, dus om onder die 4 graden te blijven, moeten we dus gaan investeren in het klimaat. Nou, en in Nederland wordt er gigantisch veel in klimaat geïnvesteerd. En dan praten we over miljarden. Maar niet alleen in Nederland, maar ook in de Europese Unie. Maar dan rijst uiteindelijk dus nu de vraag, heeft dit eigenlijk wel effect? Dus stel je voor dat we mondiaal het klimaatvraagstuk echt aanpakken, hebben al die maatregelen wel nut?
Ja, en voor die vraag moeten we weer denken in scenario's. Het klimaat op dit moment weten we ongeveer en we moeten verschillende scenario's in ons beleid uitdenken. We gaan veel doen of we gaan weinig doen aan klimaatmitigatie. En dan kunnen we het resultaat daarvan bekijken in onze modellen. Nou, en eigenlijk is een beetje de range waar je aan moet denken is, als we nooit iets hadden gedaan, dan zouden we ongeveer op de koers tussen de 4 en 5 graden zitten bij het einde van deze eeuw. Dus het zou echt desastreus zijn voor allerlei dingen die we net hebben genoemd, Noordpoolzeehuis, ecologische systemen, insecten, koraalriffen, etc.
Maar gelukkig zitten we daar al onder de laatste voorspelling.
Juist, want het klimaatbeleid heeft al zeker ervoor gezorgd dat we een koers lager hebben. En het al behaalde, eigenlijk de policies die nu al in zijn gevoerd door alle landen over de wereld, als je dat allemaal meeneemt in je modellen, dan kom je ongeveer op 3 graden uit. Dus dat is eigenlijk de koers waar we nu op zitten. Maar we hebben het net gehad dat onderdeel was van die Paris Agreement, dat landen ook gaan vertellen en gaan vaststellen, wat gaan we doen in de komende 5 jaar? Nou, als je al die updates meeneemt, en als je dan ook zegt, oké, we gaan ook al de landen eraan houden, dus ook dingen die nog niet gedaan zijn, dan zit je al nog iets verder onder die temperatuur. En dat is ongeveer 2,5 graden. Dat is dus eigenlijk als je nou alle landen op hun blauwe ogen gelooft en dat doorrekent.
Maar dat is nog steeds te warm. Dus ook als wij uiteindelijk nog aan die extra doelstellingen halen, zoals onder andere de Green Deal, dan komen we uit op 2 graden. En dat is nog steeds het maximum limiet van het klimaatakkoord van Parijs. Dus je kan je natuurlijk al voorstellen, is als wij onder die 1,5 graad komen, moeten we nog extra bijspringen om deze klimaatdoelstelling te halen.
Even een stapje terug. We hebben het nu over allerlei temperaturen tot het einde van deze eeuw en of wel of niet Parijs daar invloed op heeft gehad. Misschien kunnen we even nadenken, heeft internationale samenwerking überhaupt zin als het gaat om dit soort dingen die, ja, waar ook bedrijven en consumenten belangrijke rollen spelen, et cetera? Misschien is het leuk om een voorbeeld te noemen van een conferentie in het verleden dat niet echt over klimaat gaat, maar wel over een soortgelijk probleem.
Ja, in 1973 werd ontdekt dat er zogenaamde CFK's rondzweven in de atmosfeer. En dat zijn zogenaamde chloorfluor-koolstofverbindingen. En die tref je bijvoorbeeld aan in koelkasten, koelmiddel, maar ook in van die spuitbussen. En deze CFK's, afgekort, die kunnen heel goed ozon vernietigen op hoge schaal. En ozon is juist heel belangrijk, omdat het schadelijke UV-straling tegenhoudt. Dit zorgt ervoor dat wij bijvoorbeeld geen huidkanker krijgen of andere mutatieziektes. Dus dat is fijn dat we gewoon een dikke laag ozon boven ons hebben. Maar CFK's breken dit af en dat geeft best wel een probleem. En dit probleem ontstond voornamelijk boven de Zuidpool.
Dit leidde dus tot het befaamde ozongat of gat in de ozonlaag. En dus in 1973 werd dit ontdekt, zoals je al zei, René. En 14 jaar later, ondanks veel lobby, hè, dus ook van bedrijven die zeiden, this is a science fiction tale, a load of rubbish, utter nonsense. Dit zijn famous citaten die allemaal zijn opgesteld van het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont. Ondanks al die lobby is 14 jaar later een protocol opgesteld, dat noemen we het Montreal-protocol, waarin ze de uitstoot van deze specifieke verbindingen tegengingen. En het is een prachtig voorbeeld. Je kunt in alle grafiekjes en data kun je zien dat het ozongat echt sinds die tijd enorm aan het herstellen is. Dus dat is een mooi voorbeeld van internationale samenwerking waarin we echt iets hebben bereikt. Nou, en over internationale samenwerking gesproken. Over 2 weken, of wat is het, 3 weken ongeveer, begint een hele belangrijke conferentie. De volgende COP, hè, in de lange lijst die we vandaag hebben besproken. Namelijk de COP in Glasgow. Die was eerst in 2020, maar die is door de coronapandemie een jaar uitgesteld. Die Glasgow-conferentie is extra interessant omdat opnieuw een hoop landen gaan aankondigen wat zij allemaal als nieuwe doelstellingen gaan leveren. En wij gaan je op de hoogte houden wat daar allemaal gaat gebeuren.
Nou, dit was het einde van deze serie van 4 afleveringen, waarbij we eigenlijk een overzicht gaven van wat is klimaat, hoe houdt het broeikaseffect precies in, wat is nou klimaatverandering, en eigenlijk die belangrijke klimaattop in Parijs, daar hebben we geprobeerd een mooi overzicht van te geven. En dan weet je ook wat er aan gaat komen tijdens de Glasgow-aflevering. We nemen nu even pauze voor een week. En over 2 weken gaan we weer een volgende serie van 4 afleveringen maken. En dit is het thema klimaatverandering. Nou, onder andere wordt een van de afleveringen wat er precies uitgekomen is uit de Glasgow-aflevering. Maar we gaan het ook hebben over, nou, neem bijvoorbeeld zeespiegelstijging. Helemaal voor Nederland is dat vrij relevant.
Ik ben echt reuze benieuwd wat er in Glasgow gaat gebeuren, René.
Ja, absoluut. Dus we gaan het zien. Het wordt spannend.
Het wordt zeker spannend. En dank voor het luisteren opnieuw. En zoals altijd, voor vragen kan je ons mailen op klimaatvanvandaag@gmail.com. We zitten op Twitter en Instagram. En tot over 2 weken.